Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Dag lieve prinsen en prinsessen en ander volk. Welkom bij Damn Honey.
Podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 120. Ja, feiten voor de feministische ups en downs. Oftewel de damn honey no en yes van deze week te bespreken. Eerst even een feministische up dan. Een leuk bericht. Niet take it away.
Ik ga het voorlezen.
What?
Ik heb eindelijk mijn mond opengetrokken naar mijn collega's die het elke pauze, dus tijdens het eten, hebben over hun nieuwste dieet en hoeveel ze nu weer zijn afgevallen. Ik heb gezegd dat ik het ontzettend ongezellig vind om het telkens tijdens het eten over calorieën en diëten te hebben en dat het triggerend kan werken voor mezelf en misschien anderen. Ik heb dit niet alleen voor mezelf uitgesproken, maar ook voor alle 17-jarige stagiairs op de afdeling die dus ook de hele tijd van hun volwassen stagebegeleiders verhalen horen over afvallen. Slecht voorbeeld. Vooral omdat we zelf in de psychiatrie werken. De pauze, en dus het moment om te eten, moet een moment van ontspanning zijn en van bijkletsen. Niet van je druk maken over hoeveel kilo's er te veel zijn bijgekomen deze week. Collega's reageerden verrast, maar gaven wel aan hier in het vervolg rekening mee te houden. Met jullie stemmen in mijn achterhoofd heb ik mij op microniveau uitgesproken. Stiekem best trots. Liefs.
Yay! Microniveau.
Microniveau. Zo simpel is het.
Ja, lekker bezig.
Ja, en zo irritant inderdaad. Ja. En ook gewoon schadelijk. Los van dat het vervelend is, ook gewoon schadelijk.
Misschien is het ook gewoon dat mensen niet zo goed weten waar ze het anders over moeten hebben. Dan ga je het dus maar over calorieën hebben.
Ja, of dat je in zo'n cirkel komt van we hebben het altijd over calorieën. Dus dan ga ik het nu ook maar over calorieën hebben. Want ja, dat is blijkbaar een goed onderwerp.
Dat en kinderen.
Ook een goed onderwerp.
Ja,
praten over kinderen.
Dat zijn altijd de onderwerpen.
Even een paar suggesties van Marilotte waar je het dan wel over kan hebben.
Dit is te veel, dit is te veel. Nee, laat me met rust. Ik kan dat niet onderspot.
Vogelspotten zou je het over kunnen hebben.
Ja, of over...
Schoonspringen. De nieuwste, vorderingen en situaties in het schoonspringen.
De nieuwste vorderingen en situaties in het schoonspringen.
Daar kan je het over hebben.
Ja. Kruidenthee, ik pak het.
Kruidenthee kan je,
het over hebben.
Dus er zijn gewoon heel veel andere onderwerpen. Doe het daarover.
Doe het. Ja. Oké, eventjes door met de no.
Ja.
Wat is het en wijd erover uit?
Nou, ik kom er meteen hard in. Dus een trigger warning, want ik ga het hebben over femicide en partnergeweld. In principe een doorlopende damn honey no.
Ja, maar het was in het nieuws ook veel weer daarom.
Ja, nee, maar het is natuurlijk, ja, femicide, daar kunnen we het elke week over hebben.
Ja.
Want letterlijk elke 8 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord.
Dat is een keiharde statistiek.
Dus wij kunnen elke week, kan ik hier dat als damn honey no vertellen. Europees gezien staan we daarmee trouwens relatief. Dus aan de hand van een aantal inwoners op de 3e plek.
Wat echt heel hoog is.
Ja. Ja.
Welke twee landen staan er dan boven ons?
Oh, dat heb ik niet paraat.
Oh.
Eigenlijk. Maar kan het opzoeken en het later nog eventjes ergens opschrijven.
Ja.
Nou, bij 6 op de 10 is de dader de man, vriend of ex. Ex-partner van het slachtoffer. En in het overgrote deel van de zaken gaat het om mannen die de scheiding niet accepteren. En waarom het dan nu mijn no specifiek is, dat heeft een kleine build-up. Eerst eventjes build-up.
Ik weet niet, dat zei ik weer heel raar.
Build-up.
Build-up.
Nou hoor, ik verstond het gewoon.
Even wat voorbeelden van dit jaar. In de nacht van 24 januari werd er in Utrecht een vrouw vermoord. En volgens een woordvoerder van de politie ging het om een incident in de relationele sfeer.
Ja, natuurlijk.
Dat is dan altijd zo'n, zo'n term waarin het verpakt wordt. Hè? En op zaterdag 21 januari werd een 66-jarige vrouw gedood. En haar 38-jarige dochter die raakte zwaar gewond. En de verdachte hiervan is de ex-partner van de dochter. Het is nog een verdachte, maar goed. Dat zit dus ook weer in deze categorie. En dit is dus vlak na elkaar, hè? 21 januari, 24 januari. En René Rumkens, dat is een emeritus hoogleraar gender-based violence, die zegt hierover dat in Nederland de discussie al heel snel gaat over de vraag of we ons daar nou al druk over moeten maken. Er wordt vaak gezegd, het is overdreven, er zijn zoveel andere dingen. Voordat er naar de feiten wordt gekeken, 1 op de 8 dagen. En die 1 op de 8 dagen, dat is dus iets wat we jaar op jaar zien. Dat is niet zo van, wow, afgelopen jaar was het opeens 1 op de 8 dagen. Dat is iets terugkerends.
Ja.
En ze zegt ook, in Nederland is de neiging om bij geweld achter de voordeur te denken, we zijn een beschaafd land en wij zijn geëmancipeerd.
Ja, maar dus daarmee het een beetje aan de kant te schuiven als dat zal wel meevallen.
Ja, dat valt hier wel mee, ja. En Hart van Nederland verslaggever Esther Monsma, die heeft net een podcast gemaakt over vrouwenmoord. Of die maakt ze. Het zou kunnen. Er zijn nu 4 afleveringen. Misschien komt er wel nog één.
Ik dacht dat die nu gaande is.
Ja, precies.
Dat afleveringen verschijnen.
Want zij maakte voor haar werk regelmatig nieuwsitems over vrouwenmoorden. En in die podcast vraagt ze zich dus af wie de vrouwen zijn die dit overkomt. En waarom dit zo vaak blijft gebeuren. En dan gaat ze ook de straat op en dan vraagt ze aan mensen, hey, weet u wat femicide is? En heel veel mensen die weten dat niet. Nou moet ik ook zeggen, ja, zo'n straatinterviewtje, je kan natuurlijk ook net plakken en knippen. Wat je wil. Bedoel.
Ja, precies. Dat het een beetje.
Dus dat wil niet heel veel zeggen. Maar wij gingen het ook even laten vragen aan iemand die we spraken. Die had ook geen idee.
Nee. Terwijl die daarna zelf een verhaal had over een moord.
In de buurt.
In de buurt.
Klopt.
En toen dacht ik, ja, maar dit is het. Of dit zou het kunnen zijn.
Ja.
Femicide.
Ja. Nou, Esther Monsma die gaat dus in die podcast in gesprek met nabestaanden van slachtoffers. Wat verschrikkelijk is en hartverscheurend is. Bijvoorbeeld ouders of een zus. En ze spreekt ook met mensen, vrouwen, die ternauwernood een poging tot moord
hebben overleefd.
Ja, hebben overleefd. En wat ik daar dus heel schrijnend aan vind, is dat je hoort bij de nabestaanden vertellen een paar mensen van, nou, er was een stille tocht en het is verschrikkelijk, maar we voelden ons wel gesteund. Dus een collega die een week vrij nam om te komen koken. Weet je wel, echt zo alle support en alle van, oh, wat verschrikkelijk. En dit is natuurlijk ook, in de media wordt niet over elke femicide, wordt niet altijd besproken. Het is niet dat we al die verhalen nou uitgebreid terugzien in de media. Maar als we ze terugzien, dan is het natuurlijk altijd een verhaal van, wat verschrikkelijk, wat afschuwelijk, oh, wat erg voor die ouders, oh, wat erg, erg. Maar ik vond het schrijnende eraan dat op het moment dat je dan het verhaal hoort van een vrouw die zo'n poging heeft meegemaakt, dus die in een gewelddadige situatie zat, vervolgens iets heel heftigs meemaakt waarbij ze het net overleeft, dat het verhaal vervolgens is, ja, ik moest vluchten, want mijn ex, je krijgt straatverbod, maar daar houdt het eigenlijk ook bij op. En bij een straatverbod staat er niet een politieagent in de straat te kijken of die ook echt de straat in komt lopen. Mm. En het is gewoon te gevaarlijk. Zelfs zo gevaarlijk dat Veilig Thuis zegt, ja, als jij nu niet actie onderneemt, als jij niet verhuist, dan halen we de kinderen bij jou weg. Want dan
Dan zijn
ben
zij
jij
in gevaar.
Degene, ja, dan ben jij als gevaar. Moeder degene die de kinderen in gevaar brengt door niet te vluchten.
Het is zo
wat natuurlijk waar je natuurlijk in mee kan gaan. Hè? Dat is als ouder zijn, als moeder zijn, is dat echt verschrikkelijk. Vanuit Veilig Thuis, ja, ik snap het. Van als de dreiging zo hoog is, dat je dan toch denkt, ja, dan moeten die kinderen weg, want het is te gevaarlijk.
Ja, maar het is
als
natuurlijk
moeder zijnde, precies.
Het is te krom voor woorden. Dat je dan dus in die situatie zit en dan word je eigenlijk dus aan je lot overgelaten. En je moet zelf zorgen dat je veilig bent en je kinderen in veiligheid. Ik bedoel, ik snap dat je je kinderen in veiligheid moet brengen, want dat is ook gewoon, je bent moeder of je bent ouder. Maar jij hebt de verantwoordelijkheid om dat te doen. En degene die jou dit aandoet, die wordt nauwelijks echt iets gedaan. En pas als het te laat is, worden de stille tochten gehouden.
Ja, precies. En dat vind ik dan zo confronterend. Zo van al die vrouwen die nu in deze situatie zitten. Want waar het me ook heel erg aan deed denken is, oké, 1 op de 8 dagen. Ik weet die statistieken.
Mm-hmm.
Maar dat is niet het aantal moordpogingen. Dat is niet het aantal.
Want het lukt niet altijd.
Vrouwen, precies, het lukt niet altijd. En het wordt dus ook, trouwens, het wordt dus niet per definitie als een moordpoging ook gezien, hè? Dus het is soms ook dat je met sporen naar de politie gaat als slachtoffer. Bijvoorbeeld van wurging.
Oh.
En dat ze dan zeggen van ja, maar we kunnen het niet bewijzen. Het is achter de deur gebeurd. Weet je wel, het is in een huis. Hoe zeg je dat? Er is geen bewijs voor.
Nee, dat...
Dus net als wat je heel vaak hoort bij seksueel geweld. Ja, zie het maar eens hard te maken. En dus kan het dan zijn dat iemand deze poging doet. En daar toch niet voor een poging tot doodslag is dat dan misschien.
Ja,
dus
en dan
niet per se met voorbedachte raden.
Maar
dat je daar dus niet voor vervolgd wordt. Want ja.
Want je kan niet bewijzen dat iemand echt.
Dat het gebeurd is.
Poging tot doodslag heeft gedaan. En
ja,
dan is
dat is een van de verhalen van de vrouwen die aan het woord.
En is iemand dan wel veroordeeld tot iets van mishandeling of zo? Of dan.
Dat weet ik. Deze specifieke vraag, dat
weet je niet.
Dat weet ik niet. Maar oké. Het is dus een mega probleem. Dan is natuurlijk de vraag, wat doet de overheid? Wat doen we als land om het tegen te gaan? En voor deze podcast is journalist Merel Ek naar ministers gegaan om dat te vragen. En ze sprak eerst met minister Frank Weerwind. En dat is de minister voor rechtsbescherming. En die gaf eigenlijk een soort heel degelijk, adequaat antwoord. Hij zegt meteen van, nou laat ik vooropstellen, alle ministeries werken eraan. Nou, vervolgens legt hij uit wat femicide is. Dus hij zegt 1 op de 8 dagen. Het is een heel ernstig maatschappelijk vraagstuk. Hij gaat niet zozeer in op wat er dan precies gebeurt om het tegen te gaan. Ik vond dat hij daar wel een beetje ook omheen draait. Maar goed, hij zegt wel van, hij dus, weet de feiten.
Ja, precies.
Hij zegt ook, geloof ik zelf, ik weet de feiten. Weet je wel, zo van, we zijn ermee bezig. Dat is een beetje het antwoord dat hij geeft. En dan zegt hij, de coördinatie ligt bij mijn collega Kuipers van VWS. Nou, Merel Ek naar minister Kuipers. En wat er toen gebeurde, zal je verbazen.
Er wordt heel veel naar uw ministerie verwezen als het gaat om femicide. Wat zegt u dat iets?
Nee, help me heel even.
Femicide, de moord op vrouwen. Vaak gebeurt dat 6 op de 10 vrouwen wordt vermoord door een partner of een ex-partner of een man. En er zou maatregelen genomen worden, preventief, vanuit uw ministerie.
Nou, dan moet je me even helpen met het onderwerp. Want maatregelen vanuit mijn ministerie. Kijk, criminaliteit zaak tegen vrouwen is een ontzettend belangrijk onderwerp. Kijk allereerst naar het een onderwerp voor gesprek met de minister van JNV.
Dat dachten wij ook, maar die verwijzen de hele tijd preventief en een groot pakket.
Dat ik het antwoord even schuldig moet blijven. Ja,
ja, wat een pijnlijk fragment, toch?
Heel erg. Zo gênant.
Dit wordt in de podcast ook gezegd, hoor. Van een minister die kan je niet altijd maar. Je kan niet altijd verwachten van een minister dat hij zijn feiten paraat heeft. Weet je wel, je wordt toch ook enigszins overvallen door zo'n vraag. Dus natuurlijk is het heel begrijpelijk dat iemand niet direct een heel praatje heeft van, oh ja, femicide, dat is dit, dit en dit. En dat betekent dat we dit, dit en dit doen. En dit, dit en dit. Sowieso
maar
is het
een soort algemeen beeld van wat femicide is, is toch niet te veel gevraagd?
Nou, precies. Want er zit natuurlijk een heel groot verschil tussen het woord niet kennen
En niet direct een antwoord weten op hoe we dit op gaan lossen en hoe we dit aanpakken en hoe we dit coördineren.
Precies. Dus ik stond echt paf toen ik dit hoorde.
Ja.
Nou, wat bleek nou later? Kuipers, die blijkt helemaal niet eindverantwoordelijk te zijn voor die preventieve maatregelen. Want het valt blijkbaar in het dossier van staatssecretaris Maarten van Ooyen. Maar dit is toch ook al heel tekenend. Zo van de ene minister wijst naar de andere. Nee, daar moet je voorbij Kuipers zijn. Alle ministeries werken hier
samen.
Aan. We zijn er heel hard mee bezig. Je moet daar zijn. En dat gewoon niet waar is.
Het is echt kastje naar de muur.
En dat die persoon vervolgens erover gevraagd wordt en niet eens weet wat het woord betekent.
Ja.
En dan komt er dus een woordvoerder. Er is van alles achteraf, is er door woordvoerders van alles gezegd over femicide. Maar er werd onder andere gezegd dat er in een onderzoek niet naar voren kwam dat als mensen meer kennis hebben van het begrip femicide, dat zij dan eerder hulp zoeken. Het woord femicide is niet een gangbare term in Nederland. Heeft ook geen duidelijke definitie. Ik vond dat eigenlijk ook wel typisch. Dat je het dan heel erg zo over dat woord gaat hebben. Maar die minister, die kan het ook niet weten.
Maar het is ook...
Terwijl zij legt het ook uit, hè, Merel Ek. Op het moment dat hij
is,
het niet...
Ja.
En dan blijft hij nog steeds...
Geen idee.
Hij weet het gewoon niet.
Maar het is ook... zeg maar, het woord femicide is niet een gangbaar woord, maar ik zou juist willen pleiten voordat dat wel een gangbaar woord is, omdat je dan weet waar je het over hebt ook. Omdat het de hele tijd nu als een soort, als een familiedrama wordt neergezet, of als een, wat is het nog meer, een relationele sfeer en zo. Dat blijft natuurlijk heel vaag. En dan heb je ook niet door dat het ene ook het andere is. En dat er misschien een soort lijn in zit.
Ja, precies. En dat het een soort geweldspyramide is, waar het maakt onderdeel van veel meer uit. En dat geweld achter die voordeur, dat partnergeweld,
ja, is daar ook onderdeel
daar
van.
Daar moet
natuurlijk
gewoon een mega, mega campagne op opgezet worden.
Ja.
En iedereen zou moeten weten wat dat woord betekent. Ook de slachtoffers van de, of de nabestaanden van de slachtoffers in die podcast, die schrikken daar natuurlijk ook heel erg van, dat zo'n minister dat woord dan dus niet kent.
Nee, en dat is ook ontzettend pijnlijk. Maar als ook een woordvoerder zou zeggen van, het komt naar voren, dat als mensen meer kennis hebben van het begrip, dat zij niet eerder hulp zoeken. Ja. Dat is dan.
Nou, het komt niet naar voren dat zij eerder hulp.
Oh ja, maar
ook niet naar voren dat zij later hulp zoeken.
Nee, precies. Dus dat is ook vaag. Maar tegelijkertijd ook, het gaat in die zin ook niet alleen maar om de mensen die ermee te maken hebben, maar gewoon dat je als maatschappij weet dat dit een probleem is, dat dit de cijfers zijn en dat het femicide heet.
Ja, er komen dus twee ouders aan het woord van een vermoorde vrouw. En zij zeggen van, we hebben nu al twee vrouwen gehad die naar ons toe zijn gekomen en die hebben gezegd, ik heb mijn relatie beëindigd doordat jullie je verhaal delen. Want die vrouwen die herkenden zich in de patronen, mm-hmm, waar de dochter van deze mensen in zat. En ook deze ouders zelf, die zeggen ook van, ja, weet je wel, had ik maar eerder. Wat natuurlijk, het is absoluut niet hun schuld. Ze hebben daar geen enkele verantwoordelijkheid of zo in af te leggen. Maar dat gevoel van, ach nee, maar dat zoiets, dat zou hij nooit doen.
Ja.
Terwijl er een patroon is van iemand controleren, geweld. Eigenlijk heel veel stappen die voor femicide vallen, die zijn dat is een terugkerend iets.
Ja, en het is als je er middenin zit, sowieso als je er niks over weet of het niet kent of niet weet hoe dat in elkaar steekt en je zit er middenin, dan zie je het niet. Maar in ieder geval, als je daar meer over zou leren sowieso, dan zou je het misschien wel herkennen. Ja. Het zou misschien dus kunnen helpen.
Ja, want er zit bijvoorbeeld een slachtoffer in de podcast. En zij moest altijd, als zij bijvoorbeeld, zij moest dan als ze met vrienden wat ging drinken, dan werd ze gebeld met de FaceTime. En dan moest ze laten zien dat er alleen maar vrouwen waren en dat er geen mannen waren.
Ja.
Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van controle uitoefenen. Waar je natuurlijk als collega zijn, als jij daarbij zit en het gebeurt jou, dan zou je daarna kunnen zeggen van, hey, dat is wel heel heftig. Daar zou je het gesprek over aan kunnen gaan. En hoef je niet meteen af te keuren. Maar hoe meer mensen kennis hebben van die controle, dat je die tekenen toch al kan zien. Wie weet helpt dat wel. Dat lijkt mij.
Ja, dus daar zou gewoon veel meer over bekend moeten zijn. Ja, en toen Tessel ten Zweeg ook bij ons in de podcast de gast was, die heeft een boek geschreven, Dat zou jij nooit toelaten. Die beschrijft daar ook zo heel duidelijk in van, dit zijn de stappen die gezet worden in het gewoon het helemaal manipuleren, jou isoleren en hoe dat dan werkt.
Ja, en dat dat ook langzaam gaat en sneaky gaat.
Is ook een heel verhelderend boek.
Ja. Nou, en dan had je bijvoorbeeld Debbie Maas, de bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond. Die zegt dan over die reactie van Kuipers, dit typeert exact wat er mis is. Er wordt geen prioriteit gegeven aan het voorkomen van femicide. En erger nog, geen enkel ministerie pakt de regie en voelt zich verantwoordelijk voor een goed werkende gezamenlijke aanpak. Ministeries schieten met losse vlodders, de plegers helaas niet. Ja. Heel heftig. En dan toch ook nog even over, wat kunnen we dan, wat zou dan wel kunnen werken? Ja, ik heb het antwoord daar natuurlijk niet meteen op. Als het antwoord zo simpel was, dan was het
ook
probleem
opgelost.
Natuurlijk niet. Maar ik vond wel een medewerker van Veilig Thuis, die zegt in die podcast iets wat ik wel heel interessant vond. Namelijk, kijk, het probleem zit er dus in dat je niet altijd kan bewijzen dat er iets aan de hand is.
Mm-hmm.
Maar zij zegt, bij een eerste aangifte zou het heel goed zijn als er meteen al wordt doorgevraagd, als er meteen al actie wordt ondernomen. En dan hoef je die persoon nog niet meteen achter de tralies te zetten, de dader. Maar je zou bijvoorbeeld aan gedwongen verplichte hulpverlening kunnen denken. En dan zegt ze, net zoals als je met te veel alcohol breidt, dan krijg je ook een verplichte cursus die je moet volgen. Nou, als jij je partner mishandelt, dan moet jij verplicht een hulpaanbod accepteren. Doe je dat niet, dan zijn er consequenties.
Ja.
En ik snap dat het heel ingewikkeld ligt, want het valt misschien niet te bewijzen. Maar ja, het klinkt als een soort eerste, want die hulp, ook psychische hulp, want vaak zitten de daders ook klem in een soort gedragspatroon. Hebben ze misschien vanuit huis ook weer mishandeling? Weet je wel, je weet niet wat er allemaal achter zit.
Ja, dus er is wat te doorbreken.
Ja, er moet over gesproken worden, er moet hulp komen. En die hulp die komt gewoon vaak veel te laat. En ze zeggen ook van ja, op het moment dat jouw relatie al heel lang zo is, is het steeds moeilijker om eruit te stappen natuurlijk. Want je raakt ook steeds meer soort gewend aan het geweld.
Het lijkt me ook niet... Dit is toch ook een beetje, baat het niet, dan schaadt het niet. Of zo.
Ja, ja, en naar een cursus gaan, dat lijkt mij dan nog... Of me in gesprek gaan met iemand, dat lijkt mij dan nog enigszins doable.
Liever te vroeg als hulp, daar, ook als het niet nodig is.
Ook als iemand daar onterecht zou komen, zou ik denken... Nou, dat is ook weer niet het allerergste wat je kan overkomen.
Ja,
dat
dan je
in gesprek
hulp.
Moet met een iemand.
Ja, en dan concludeert iemand waarschijnlijk ook... Oh, dit is een foutje,
ja.
Of zo. Want het zijn professionals. Nou...
Laten we snel een aflevering hierover maken.
Ja, heel graag.
Joehoe, sponsortijd!
Onze sponsor of the day is BookBeat. En BookBeat is een app voor luisterboeken en e-books... waarop je toegang krijgt tot meer dan 800.000 boeken.
Mensen, dat is zoveel luister- en leesplezier.
Ja.
I cannot.
Now you can.
I
nou
can.
Juist, nou ja. Juist ja. Eigenlijk. Nee, BookBeat, ja. Ja. Je kunt BookBeat eerst 45 dagen gratis uitproberen... en daarna een flexibel abonnement afsluiten. En dat begint vanaf €8,99... En je zit nergens aan vast. Daar hou ik heel erg van. Apps waar je nergens aan vast zit. Je kunt anytime opzeggen. Ik zit aankomende 15 uur deze week. En aankomende week zit ik zo'n 15 uur in de trein. Sorry, ik zei het verkeerd. Aankomende week zit ik zo'n 15 uur in de trein op weg naar Spanje. Dus ja, ik kan mijn geluk niet op eigenlijk met deze sponsor, met BookBeat. En ik begreep dat jij een BookBeat tip hebt.
Ja. Maar wel met de kanttekening, het is een hele zware tip. Ik weet niet of het nou je reis naar Spanje heel goed inluidt. Het is het meest recente boek dat ik luister. Dat heeft heel veel indruk gemaakt. Het is het boek van cabaretier Sarah Kroos, Rood is Ja. Dus even een trigger warning, want het boek gaat over seksueel misbruik. En ja, dit boek, wat kan ik erover zeggen? Het is seksueel misbruik is natuurlijk een thema wat heel zwaar is... Tegelijkertijd hebben heel veel mensen ermee te maken. En bijvoorbeeld Iva Bicenic, die is ook bij ons te gast geweest... Hè, hoofd van Centrum Seksueel Geweld, die zegt altijd... het moet meer in het licht. Nou, wat Sarah Kroos met dit boek doet... is absoluut in het licht treden over dit onderwerp. Ze schrijft over haar opname in een psychiatrische kliniek. En dan zegt ze, nou, ik dacht dat ik daar wel de bodem van de wanhoop bereikt te hebben. En dan blijkt, zo schrijft ze, nog een luik in de bodem te zitten. Want ze krijgt wederom te maken met seksueel geweld... Ook iets hè, wat Iva Bicenic niet vaak noemt. Die verhoogde kans.
Dat je meer kans hebben om er weer mee te maken.
Precies, om nog een keer mee te maken. Waar ook natuurlijk weer allerlei schaamte en gevoelens... De herhaling ervan is weer anders dan de eerste keer. Dat brengt natuurlijk ook weer allerlei dingen met zich mee. Nou, Sarah die kan daar heel scherp en goed over schrijven. En soms ook grappig over schrijven. Ze heeft natuurlijk een enorm komisch talent. Wat echt wel blijkt in het boek. Maar echt niks dan lof over dit boek. En je kunt het dus beluisteren op BookBeat. En ondanks de zware thematiek. We willen dat veel mensen wel over dit onderwerp weten. Laat ik het
zo zeggen. Als zij het dan zo goed en toegankelijk opschrijft. Dan heftige, maar goede tip.
Ook even een luchtige tip voor jou onderweg. Ja. De heerlijk gezellige boeken van Richard Osman. Over een groepje hoogbejaarden dat moorden oplost.
Ja, ik kreeg deze aangeraden in de boekhandel. Want ik heb het boek niet gekocht. Maar dan ga ik die in de trein luisteren.
Ik zit ondertussen al in deel 3. Het eerste deel heet De Moordclub. En dan tussen haakjes op donderdag.
I love it.
Ja, ga maar
I love it. Oké, nou probeer BookBeat 45 dagen lang gratis uit met de code DAMHONEY. En dat DAMHONEY schrijf je aan elkaar. En ga daarvoor naar bookbeat.nl/damhoney. Of check even de link in de beschrijving van deze podcast.
Marilotte,
ja.
Wat is jouw yes?
Nou, er is een primeur aan de hand. En de primeur is het volgende. PvdA Europarlementariër Vera Tax is de eerste prinses carnaval van Venlo.
Start de carnavalsmuziek maar in, Daniel. Dit valt niet binnen de Venloze muziektraditie wellicht. Sorry, was dit nou weer offensive?
Waarschijnlijk, dit is niet de Venloze liedcultuur. Maar we kunnen misschien een ander nummer dat Daniel dat doet.
Ja.
Maar goed, we gaan even een Venloos lied. Ik zet het hier neer. Insert Venloos lied. Ze is door carnavalsvereniging De Gaaskettel opgericht in 1969 in Noord-Venlo. Uitgeroepen door de vorst, Davy Uilings.
Oh, dat is een soort, dat geef je dus over.
Nou nee, de vorst is zeg maar een soort van de voorzitter van de vereniging. Volgens mij ben je dat meerdere jaren. En die stelt dan de prins en het driespan aan. Dus de prins afgelopen jaren en dan de assistenten van de prins. Ja. Maar in dit jaar is dat dus voor het allereerste een prinses.
Maar er is dus niet ook een prins. Begrijp
nee,
ik dat goed?
Volgens mij niet.
Want dat vind ik eigenlijk dan nog extra tof.
Ik ook, want het is niet zo van er is nu en een prins en een prinses. Maar er staat echt op de website van de Gaaskettle staan gewoon Vera de Eerste en haar adjudante, persoonlijke assistente, ja. Emmy en Nina.
Oké, dat is geweldig.
Toch?
Ja, en ook carnaval heeft zoveel traditie en zoveel... Ja, gewoon vaststaande dingen, dat dit echt wel een hele grote stap is.
Ja, en ze hield een toespraak, Vera, en ze heet dan nu Vera de Eerste. Die had het ook over van, en dan in een geweldig Venloos accent. Misschien kan het zo meteen ook wel even dat fragmentje erin, Daniel.
Daniel?
En wat de Sian is door mij, is dat plafond, wat heet hoe het zo doet, en gruzelementen. Door mijn kind het dak eraf. We hebben er zin in. We hebben er heel veel zin in. Dus we wensen ook een hele schoenen vaste lovend. Het dak gaat eraf.
Dat zij ook zegt, het glazen we gaan door het glazen plafond heen. En het is tijd om... Het dak gaat eraf, zegt ze.
Ja, het dak gaat... We gaan door het glazen plafond en het dak gaat eraf. Wat een quote.
En dat was best wel leuk. En Vera en Davy en ook Jan van Mersbergen, de carnavalskenner van Nederland, die schoven aan bij de nieuwsbv, bij Natasha Gibbs. En toen ging dus de vorst vertellen van hoe het dan tot stand was gekomen. Dus Davy Uilings. En hij was dus in het begin dus niet zo enthousiast. Want dit is zijn eerste jaar als vorst. En hij was eerst een soort van, ik weet niet, want het is mijn eerste jaar. En als ik dan gelijk allemaal dingen ga veranderen. Ik
snap
niet,
dit heel goed. Ik ben voor emancipatie. Maar ik snap echt dat het echt wel... Het is echt een grote keuze of stap.
Absoluut. Nee, ja. Ik snap het ook. Maar ik vond het gewoon heel grappig om hem. Want hij vertelde dat zo.
Ja.
En, maar toen ging hij dus gesprekken hebben. Ook met Vera zelf. Maar ook met gewoon mensen in die vereniging en zo. En toen bleek dus eigenlijk dat iedereen er wel voor open stond. En dat vind ik dus heel erg leuk.
Maar we hadden natuurlijk vorig jaar ook Carlijn van Krugten.
Ja, maar... Ja,
en die heeft daar toch wel, denk ik... misschien een kleine rol dan in gehad. Dat zal een klein beetje, want het was nog niet officieel.
Nee, want zij heeft vorig jaar zichzelf uitgesproken als of uitgeroepen als stadsprinses van Venlo, omdat er dus niet officiële prinsen werden uitgeroepen, omdat het
officiële prinsessen.
Ja, maar prinsen ook. Zeg maar de Jokus, de oudste vereniging.
Ja.
Van Venlo, die had toen ook niet een driespan omdat het corona was.
Oh.
Dus ze hebben toen niet. En dus
dat voelt voor mij alweer zo. Dat is...
I know. Maar omdat er dus coronamaatregelen waren, hebben ze het volgens mij niet officieel gevierd. Of het zal wel.
Carnaval valt het vorig jaar niet echt gevierd. Dan dus.
Ja, want volgens mij begonnen wij het jaar niet ook met een...
Ja, in de lockdown, ja.
Ja, dus misschien was het daarom dat het allemaal niet kon of zo.
Ja.
Dat lijkt mij. Maar toen heeft zij zichzelf uitgeroepen als stadsprinses. Want Venlo vierde natuurlijk wel carnaval, maar dan gewoon dus niet zo officieel.
En ze heeft kort in onze podcast toen berichtje ingesproken.
Ja, en
daarover.
Dat was heel erg leuk.
Maar daar heeft ze dus denk ik toch, daar is ook wel media-aandacht voor geweest. Dat helpt toch ook dat zij dan vorig jaar dat al heeft gezegd.
Ik denk
het
wel.
Toch een beetje in hoofd zitten. En het eerste gevoel is misschien weerstand, maar... Ja. Tegelijkertijd heb je dan een jaar lang om te denken, nou ja.
We doen het. Ja, want dat zo'n vorst van zo'n vereniging ook zegt, ja, nou ja, we moesten even die gesprekken hebben en zo. Nou, als Carlijn dat inderdaad een beetje zo
wie
voor
weet.
Een eerste vuurtje heeft. Maar goed, Jokus, de oudste carnavalsvereniging van Venlo, die wilde nog niet aan.
Nee, oké. Ja.
Die doen dat nog niet. Maar de Gaasketel geeft dus wel het goede voorbeeld. Over bijvoorbeeld toen Carlijn van Krugten zichzelf als stadsprinses uitriep, toen werd natuurlijk ook de voorzitter van Jokus werd toen ook gevraagd van hoe denken jullie dan over gaat het dan gebeuren?
Ja.
En ze hebben daar dus ook een soort jongerenvereniging, Jokus Toekomst.
Oh ja.
En daar mogen zowel meisjes als jongens mogen daar prinses en zeg maar die mogen helemaal zo in al die officiële dingen en zo. Maar dat is dan meer dus om de jeugd kennis te laten maken met carnaval. Maar
carnaval.
Als je dan dus carnaval. Vast te loven.
Vastelovend. Dit is heel
erg
misschien.
Sorry.
Hoor.
Nou, ik zeg carnaval dan.
Carnaval.
Maar als je dan dus echt bij Jokus bent, dus bij de officiële vereniging, dan mogen er dus volgens nog alleen maar mannen overal. Ja.
En, overal, niet alleen het op het Prinsgebied, maar gewoon überhaupt in die, bestuur. Of,
nou ja, dat pin me niet op vast. Maar het is dus prins, prinses, lid van de Raad van Elf, dat zijn allemaal mannen.
Ja,
ja, en blijkbaar heeft een vorst, of misschien is dat is de huidige vorst, die heeft ooit eens gezegd: Sinterklaas is een man en zal dat ook altijd blijven. En dat vinden ze dan dus
is
ook.
Is dat zo, huidige vorst?
Maar ik dacht dus, toen ik dat dacht, dacht ik, nou, we zullen wel zien over hoe het er over 50 jaar met Sinterklaas ook...
Als we geen afscheid hebben genomen van het heilig man.
Nee, precies. Maar goed, hartstikke leuk in ieder geval. En Vera was dus ook de gast bij de Nieuws-PV. En wat schetste onze verbazing? Of tenminste,
nou, kijk, behoorlijk.
Behoorlijk. Het was eigenlijk wel een bewogen weekje voor ons. Want wij hebben onze carnavalskraker uitgebracht.
Ja.
Dus we hebben hem zelf benoemd tot carnavalskraker. Maar het is een soort carnavalslied. En het heet Puntje van je klit.
Ja, ja.
En Natasha Gibbs draaide die opeens op de radio. Terwijl ze zeg maar als onderdeel van het gesprek wat ze voerde met deze mensen over carnaval.
Ja.
En
ja, ze gaf het als een soort
als tip.
En ze vroeg aan Vera Tax van wat hè?
Ja, wat
hier luister hier eens naar. Ja.
Nou, en toen zei Vera Tax dus dit is gewoon hartstikke belangrijk. Want we hebben een loonkloof. We hebben ook een orgasmekloof. En op zijn minst moeten mensen gewoon het verschil weten tussen een vagina en een vulva. Dat is de tekst van ons liedje. En die snapt het gewoon helemaal.
Ja, dat was leuk.
Ik vond dat echt amazing. Ik vond dat echt geweldig. Toen zei de vorst bij ons in Limburg, ik denk niet dat dat aanslaat. Want daar hebben we vrolijke meezingers. Ik heb er weinig mee met dit nummer. En toen zei Natasha Gibbs, ja, u heeft ook geen klit natuurlijk. Dat vond ik heel erg grappig. Jan van Mersbergen, die deed nog een duit in het zakje over de Venlose liedcultuur. En dacht niet dat wij daarin zouden thuis horen. Want Venlo houdt vast aan een klassieke muziekcultuur. Dus de Venlose muziek, dat zijn tranentrekkers. En hij vond dit ons liedje wel in de biologieles passen.
Niet in het carnaval.
Maar
en toen deed hij dus in onze ogen de heerlijke uitspraak: zet je dit op, dan binnen een minuut is de helft van de kroeg leeg. Vonden wij hilarisch om te horen.
Hilarisch.
Je maakt een nummer. Je denkt, ik doe ook eens wat. Dat nummer hebben we trouwens uitgebracht. Omdat het zit in onze show. Een verkorte versie, onze voorstelling. En elke keer als we onder de rivieren speelden, was iedereen zo: dit moet je uitbrengen. Dit is een carnavalskraker. Dus wij zo, oké, let's go. Dus wij dat doen.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk nooit het gevoel gehad van: dit is oprecht een carnavalskraker. Als in, dit gaat het land veroveren.
Absoluut,
dit gaat iedereen
niet
kennen. Natuurlijk
trouwens,
niet.
Wij zijn ook ontzettend carnavallers als we al carnaval vieren, weet je wel. Ik bedoel, ik vind het leuk. Ik heb het een paar keer gedaan.
Mijn ouders.
Ja, die zijn.
Je kan veel zeggen, maar mijn ouders. Ik kom wel uit een gezin. Het huis wordt versierd. Mijn ouders wonen niet onder de rivier. Het huis wordt versierd. De vlag gaat uit. De CD met de mestresse, geloof ik dat je het zo moet zeggen. Nummers gaan aan. Het is werkelijk waar ongekend. Dat huis bij ons thuis, dat verandert in een carnavalshut. Ze hebben net al kostuums gekocht. Gaan ze helemaal voor naar Heerlen, naar een enorme...
Ja, dus je kan niet zeggen
huge.
Dat jij niks
weet
precies, hiervan.
Maar mijn moeder die zei wel meteen. Ze vond het een geweldig lied. Leuk gedaan. En helemaal trots en alles. Ze zei, ik denk dat het in Limburg misschien niet zo past.
Ja.
Zij is een soort van heel lieflijk. Zo van... Maar heel goed gedaan, meiden. Dat zei ze.
Ja, ja. En
dat is, snappen wij dus ook heel goed.
Ja, want volgens mij, wij hadden het ook meer gedacht van... Oh, dit past ook een beetje in de YOLO-muziek die je misschien meer in Brabant hoort. En in Limburg is dat veel meer een traditie en een cultuur.
En een bepaald soort nummers. Ja. En ook in de eigen taal, of hoe zeg je dat dan? Dialect.
Dus ik zou ook helemaal niet willen maken dat wij in Venlo zouden doorbreken met dit nummer. Sowieso überhaupt zouden doorbreken met dit nummer, maar we vonden het gewoon ook echt heel erg leuk om te maken.
Ja.
En ja, sorry Jan, want mensen noemden je toen een zuurpruim hierover, omdat wij zo'n edit hadden gemaakt. En dat
op
was
Instagram, die we zelf hilarisch vonden.
Maar dat was niet de bedoeling natuurlijk, want we nemen je kennis en kunde natuurlijk ook gewoon hartstikke serieus.
En we nemen het carnaval dus ook serieus.
Ja.
Want we kregen daar ook wel reactie op van ja, er wordt vaak neergekeken op mensen met een accent buiten de Randstad, op het carnaval. En dat is dus, dat wil ik echt duidelijk maken.
Ja.
Kijken er niet op neer. We kennen de traditie gewoon niet volledig.
Nee.
En dus kan je wel echt hele onhandige opmerkingen of dingen zeggen. Misschien kan je zelf zeggen, blijf met je fikken van het carnaval af, met je carnavalskraker, want je hebt er niks mee te maken.
Ja.
Dat is ook je goed recht, denk ik, als je dat zegt.
Absoluut.
Maar laten we even duidelijk zijn dat we er dus niet op neerkijken of zo. Helemaal niet.
Nee, en dat was dus niet eens. Dat was niet eens in me opgekomen.
Nee, maar
toen wij ook dat. Want ja, ik weet ook gemaakt. Niet zeker achteraf of we hem dan hadden gemaakt als we daarover na hadden gedacht.
Nee, ik dacht echt, we zetten onszelf hiermee.
Ja,
pakken.
Dat dacht ik ook.
En dat vond ik hilarisch.
Ik ook.
Maar goed, genoeg.
Ik heb die edit ook echt 1 miljoen keer
hierover. Bekeken. Zullen we puntje van je klit even helemaal achteraan deze aflevering editen?
Ja, dat gaan we doen. Dus dan kan je lekker naar luisteren. Hij is nu ook te luisteren op Spotify. Dus als je zin hebt, lekker draaien. En dan heb ik als laatste, even een korte nog. We hadden het vorige week over het kapitalisme. En over hoe de drijfveer van het kapitalisme altijd maar winst en geld is. En waarom het niet anders kan.
Dus ik weet nu precies wat jij gaat zeggen. Jij gaat namelijk Shell feliciteren.
Ja, met een miljoenenwinst. Ja. Beste winst sinds 125 jaar. En ze bestaan 125 jaar. En meer winst dan dat hebben ze nog nooit gemaakt.
Ja, dat ging jij zeggen.
Dat was het. En dit was Damn Honey.
Nee, niet waar. Dat is niet waar.
Ik wil graag eventjes het bedrijf Sprinkler in
het is wel
zetten.
Echt waar wat jij net zei.
Ja, dat duidelijk is. Nee, maar het is absoluut niet. Daar ben ik boos over. En dat zou een no moeten zijn. Maar we hebben een andere no gekozen deze week. Fucking Shell.
Sprinkler,
die doet het wel heel goed. Sprinkler is een duurzame plantenshop. En die zet zich heel erg in voor biodiversiteit.
Ik heb mijn balkonnetje ingericht met Sprinkler. Ja. Dit is geen reclame, hè, trouwens. Even voor de duidelijkheid.
Nee,
dit
is, helemaal, dit is no spon. We zijn gewoon best wel fans.
Precies, ja.
Ja, en dat is hartstikke leuk, want het zijn biologische planten. En ze denken dan ook na over biodiversiteit. Dat je een goede variatie aan planten hebt, zodat er allemaal bijtjes en dingetjes komen.
Ja, en ook dat je planten koopt die van origine dan op een bepaalde plek horen te groeien.
Ja, dat het dus in ieder geval dat het klopt. In lijn met zeg maar moeder aarde het bedoeld
precies.
heeft. En ook, volgens mij denken ze ook na over een soort variatie erin. Dat als je een tuintje hebt of een tuin hebt en het gaat heel erg regenen, dat het ook de boel afvoert en zo. Ja. En dat er niet overstromingen zijn.
Inheemse soorten, dat is het woord wat ik zocht.
Nou ja, sowieso kijk even op die website, want het is echt leuk, want je leert er ook veel.
Ja, vind ik ook. Want toen ik helemaal in mijn balkon gedoken was om dit eens goed te doen, dacht ik, we kunnen hier echt een aflevering over maken met Sprinkler.
Oh my god.
Maar goed, ga verder.
Nou, en de eigenaren van Sprinkler hebben Sprinkler officieel overgedragen aan de missie. En wat dat betekent is dat ze niet meer winst willen maken. Dat is niet meer hun uitgangspunt. Kijk, een bedrijf moet natuurlijk wel gewoon, er moet omzet zijn. En er moet natuurlijk, het moet financieel gezond zijn, want anders kan een bedrijf niet bestaan. Maar zij leggen nu dus vast dat de onderneming niet langer een middel is om geld te verdienen, maar om de missie te dienen. En de missie is het vergroten van de biodiversiteit.
Ja.
En dat is gewoon heel erg cool. Dus dan heb je de eigenaren, dat zijn Suzanne en Liedewij, en de aandeelhouders, die hebben de plantenwebshop uit het systeem gehaald van focus op winstmaximalisatie en verschoven naar een systeem waarin de nadruk dus ligt op het creëren van maatschappelijke waarde.
Ja, dus dat betekent, als ik het goed heb begrepen, dat stel Sprinkler wordt nu een monsterhit, dat Suzanne en Liedewij gewoon hun vaste loon uitbetaald krijgen. Het is niet dat zij een soort van barmhartig, ik werk nu voor niks. Nee, ze krijgen gewoon betaald. Maar dat ze dus niet aan de hand van die aandelen allerlei geld
dus de bonussen
extra.
Die je altijd hoort
gaat
bij
terug. Ja, gaat allemaal gewoon weer terug die missie in.
Ja, en dat
en dit is toch inspirerend?
Ja. Ja.
Ja.
Ja, maar ik had, want het is ook, ik had naar aanleiding van dat gesprek over kapitalisme vorige keer met iemand in discussie die zei van ja, maar dat meer verantwoord ondernemen en dat je bedrijven bijvoorbeeld verplicht om in ieder geval een soort controle te hebben over of hoe mensen worden behandeld of hoe het milieu impact heeft, verplicht wordt. Toen zei iemand ja, maar dan voor je het weet heb je geen goede concurrentiepositie meer en zo. Maar daar gaat het dan dus toch helemaal niet om.
Het is natuurlijk heel lastig als je zo in dat kapitalisme zit.
Ja, dan
is
weet
het heel
je
moeilijk
het
om
werkt.
Er buiten te denken.
Ja,
kan ik me voorstellen.
En ik denk dat als je heel erg niet in het kapitalisme zit en niet weet hoe het werkt, dan lijkt het heel veel meer makkelijk om Dan doe je het toch gewoon zo. Dan gaat het toch niet gewoon.
Het is de dapperder van Suzanne en Lidewijn om deze stap te maken. Want ik las ook in een interview dat een van de twee heeft gewoon een koophuis, geloof ik. En met kinderen. En dat is echt niet zo'n super stabiele omgeving waar zij in zit. Van nou, dit doe ik eventjes. Het was een grote stap.
En zij zei ook, ja, wat voor hetzelfde geld zit ik over 10 jaar. Ben ik financieel zit ik aan de grond kan, of zo. Dat kunnen. Kan.
Ja.
Dus je neemt een risico. Ja. En het is gewoon een compleet andere manier van denken. En makes me think, we moeten echt. En dit was alweer een berichtje ergens. Ja, van, kan er niet een aflevering? Aflevering over kapitalisme,
aflevering over femicide.
Ja, dus dat zijn twee dingen die we dan hier uithalen.
Dit was aflevering 120. Blijf hangen, want het puntje van je klit wordt zo ingestart. De show notes vind je op damnmoney.nl/aflevering-120.
Daniel van der Poppen, Lucas de Vier en Lisbeth Smit, dank voor het helpen voortbestaan van Damn Money.
Veel dank aan de transcripters Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Joan en Fenna.
En ook bedankt aan de transcript software Amberscript, want daar mogen wij gratis en voor niets gebruik van maken. En dat is heel erg fijn.
We love it.
We love it. Wij kletsen nog eventjes door in onze bonuspodcast. Je doet het er maar mee. Die kan je luisteren.
Waar gaan we het over hebben dan?
Wij gaan het hebben over...
Ja, die mensen eens warm maken. Schoonspringen gaan we het over hebben.
Absoluut, over kruidenthee. En we gaan het ook hebben over de pech die ik had. Ik stond langs de snelweg namelijk.
Ja, auto. Leuk.
Dat is een smeuïg verhaal. Zo. En ik heb wijze lessen geleerd van de mensen.
Over het al dan niet bellen van 112 bijvoorbeeld. Ja, oké.
Okay. Ja. Dus nou, luister tune
het,
in.
En
dat, ja, maar luister het via petjeaf.com/damhoney. En dan kan dat vanaf 1 euro per maand. Of niet natuurlijk.
Groetjes.
Daag zelf weten.
Mijn moeder noemt het voorbips. Mijn vader die zegt spleet.
Schat, dat is nou je plasser. Ja, dat is hoe het heet.
Maar spaarpotje of muis of muts, zo zit het allemaal niet.
Dus leggen wij het nu eens uit in dit fantastisch lied. Dij, vulva, vulva, lip, vulva, lip. Dij, vulva, vulva, lip, vulva, lip. Plas, schat, vagina, puntje van je klit.
Tussen de liesjes.
Oké, wat? Maar dat is een enorm gebied.
I know.
Een vulva is geen vagina, dat is niet hoe het zit.
Zoek het maar eens op en ook gelijk die klit.
Het is heus niet zo moeilijk, we deden het al voor.
Dus zing maar met ons mee, ja, met z'n allen braaf in koor. Dij, vulva, vulva, lip, vulva, lip. Dij, vulva, vulva, lip, vulva, lip. Las, schat, vagina.
Een tummetje, oh mensen, wat gênant.
Ga weg met al dat kruidsgenoei en pruim je passie vlug. Rot op met al die schaamte, alle flappen in de lucht. Hey, hebben jullie het allemaal gestoken?
Met z'n allen.
Dij, vulva, vulva, lip, vulva, lip. Dij, vulva, vulva, lip, vulva, lip. Las van vagina, puntje van je klit. Dij, vulva, vulva, lip, vulva, lip.
Hey, psst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.